De sponsor voor vandaag heet Big Subs. Ze hebben 100% gecertificeerde supplementen die je helpen jouw voeding te optimaliseren voor de spiergroei. Zo, luisteraars, welkom! Aflevering 17 SC Timeout met een, de wereldberoemde zou ik bijna zeggen. De dubbel aflevering.
De duo aflevering.
De duo's. Want onze twee grote sterspelers zijn ziek.
Ze zijn allebei hard aan het werk.
Hard aan het werk of ziek. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer, Rico. Dus we zijn weer terug met enorm veel voetbal wat er is gebeurd. Zoveel voetbal aardig dat we het bijna niet meer bij hebben kunnen houden. Van wedstrijd tot wedstrijd.
Zeker.
En daarbij ook een midweekse wedstrijd. Die we straks waarschijnlijk ook wel erbij hebben gaan pakken.
Wel meer midweekse wedstrijden in andere competities ook.
Ja,
want
zeker.
Er was even geen Europa League of Champions League.
Ja, en voor sommige ploegen was het rust. En voor andere ploegen was het bij kakken. En daarbij komen we dus uiteindelijk dus straks op een aardige conclusie.
Zeker.
Maar Rico, welkom. Vandaag weer een frisse start.
Zeker.
Opstelling. Ben je er weer klaar voor?
We zijn weer een manager. Allebei denk ik duo aan de zijlijn. Want we kunnen geen hele opstelling maken.
Nee, we kunnen geen hele opstelling maken dit keer. Maar dat maakt je opstelling niet uit. Dat maakt helemaal niet uit voor deze keer. Het is, het is wat het is. Wij zullen dan maar het tactische bord.
Zeker.
Voor onze elf, laten we zeggen, onze denkbeeldige spelers opzetten. In onze denkbeeldige wedstrijd.
Zeker weten.
En daar gaan we ook voor, Rico. Daar gaan we ook inderdaad zeker.
Absoluut.
Zeker, Rico. Rico, om direct dan maar direct om stof te gaan. Buiten dat, welke wedstrijd viel je eigenlijk echt op? Waar wil je over beginnen? Wat zag je nou echt wat je echt opviel?
Ja.
Ja. Goeie vraag, Rico.
Feyenoord die toch weer gelijk speelt.
Ja, Feyenoord speelde gelijk.
Je denkt dan toch steeds dat ze weer uit hun... daaruit zijn met al dat puntverspelen tegen die kleinere ploegen, maar toch... Toch spelen ze weer gelijk.
Moet ik zeggen dat Fortuna het voor zijn...
Fortuna doet dit seizoen wel goed.
Ja.
Maar ja, als Feyenoord echt... Die willen wel echt wel tweede worden. En die hebben denk ik ook wel een selectie om minimaal tweede te worden.
Ja.
Maar dan moet je zulke wedstrijden eigenlijk gewoon winnen.
Zeker. Zeker. En dat is dan het jammere. Is dat je dan ziet eigenlijk dat Feyenoord grotendeels overwicht had. Niet echt grote kansen. Of misschien bijna geen echte kansen voor Fortuna zijn geweest. Dan valt er uit het niets een corner. En die valt dan voor een van de voeten van de Fortuna-verdedigers en die prikt hem erin. En eigenlijk loop je daarna, vooral eerst een beetje achter de feiten aan. Veel de bal, veel kansen, paal, lat. En Feyenoord speelde eigenlijk op zich best goed. Had gewoon echt de overhand. Hun werden helemaal naar achter gedrongen. Danny Buijs zet op een gegeven moment zelfs een zesde verdediger achterin neer. Om zelfs vier man achterin te krijgen. En ja, je kan het ze wel nageven. Ze doen het wel. Snap je? Ze doen het wel, die gasten. En... dan denk ik ook wel, als je dan ook kijkt aan de beginopstelling, is dat... ik denk dat als je met Gimenez was begonnen, de kans wel groter was geweest dat er sommige kansen, als hij voor zijn voeten was gekomen, wel in waren gegaan.
Dat weet je ook niet, want Gimenez komt ook terug van een lange blessure.
Zeker.
En voor die blessure had hij ook nog wel eens dat hij veel kansen miste.
Maar aan de andere kant vind ik hem meer...
Lijkt het wel dat hij weer meer doet, maar het moet nog blijken.
Nou, zeker. Alleen moet ik wel zeggen dat als Gimenez erin komt, voegt hij natuurlijk meer toe dan... Met alle respect Redmond, die vanuit de jeugd komt.
Ja,
en Redmond is denk ik echt een speler die zou in feite rond januari moeten verhuurd worden aan... of de onderste regionen Eredivisie. Maar ik denk dat zelfs de KKD van op dit moment gewoon de beste is. Bijvoorbeeld voor een Excelsior of zo. Dat zou zo'n spits, want dit is een hardwerkende spits.
Maar Excelsior staat gewoon bovenaan. Hè,
die doet goed. Die doet echt heel goed. Die zijn nog van alle teams die in de keukenkampioen divisie zitten. Want ik hou het wel allemaal een beetje bij... zijn ze wel echt het meest constant.
Misschien moeten we naar jullie kleine broertjesclub.
Ja.
Dordrecht.
Kan ook. Ik zou best wel kunnen, ja. Ik ben van mening dat zo'n Redmond, Riquinho, als je goed heet, Riquinho Redmond, zou bij wijze van spreken, in mijn optiek, beter zijn voor de ontwikkeling om bijvoorbeeld een jaartje in de keukenkampioen of halfjaartje, of in de Eredivisie te spelen, maar onderste regionen.
Je kan het ook niet per se alleen op hem afschuiven. Want het is
dat doe ik ook niet.
Feyenoord heeft heel dit seizoen eigenlijk al best wel problemen met de spits. Want Gimenez aan het begin scoorden ze ook niet. Alleen penalties natuurlijk.
Ja.
Toen raakte die geblesseerd voor heel lang. Toen scoorde hij heel lang Ueda niet. Toen ging Ueda eindelijk een beetje scoren. Raakte hij geblesseerd.
Ja.
Toen had je Carranza. Ja, Carranza is gewoon het net niet. Want dat is eigenlijk ook je derde spits. Dat is
maar Carranza doet niet slecht.
Ja, het is niet slecht. Maar het is ook niet wat je wilt. Als je tweede wilt worden, dan wil je niet zo'n spits hebben. Dan wil je liever een Gimenez hebben of zo.
ik snap wat je bedoelt, want dit is op dit moment heeft hij nog niet echt de niveau waar je naartoe streeft.
Ja.
Alleen denk ik wel dat voor toekomstgericht, want het is wel een spits gehaald die voor in de toekomst uiteindelijk de eerste spits zou moeten worden.
Nou, maar eerst is Ueda eerste spits, als ik mee
tuurlijk, zeggen. Uiteindelijk eerst Ueda. Dus en dan zou hij tussen Ueda zou dat uit moeten vechten. Maar ja. In de wedstrijden dat hij heeft gespeeld, deed hij het best goed. En weet je, en hij zei, geloof ik, kijk, dat hebben we al eens eerder gezien. Als jij een speler vanuit bijvoorbeeld de Amerikaanse competitie haalt, daar is de intensiteit bijvoorbeeld heel laag. En dan zie je, hij bijvoorbeeld heel veel moeite gehad de eerste weken met de intensiteit wat bijvoorbeeld wordt gebracht vanuit de topploegen. Dus een hoge intensiteit, hoog druk zetten, veel loopvermogen hebben. Nou ja, nu heeft hij bijvoorbeeld een blessure dat hij tot de kerst niet kan spelen. Ja, dat is dan weer een opsomming van. Vandaag ook weer het horen gekregen, we nemen dit op een vrijdag, Lotomba. Ze onderbeen gebroken.
Wel heel veel problemen bij Feyenoord, de medische staf, zeg maar. Dus er is iets wat ze verkeerd doen, denk ik.
Ik zou het niet weten. Want sinds kort is inderdaad wel, zoals ik al eerder had gezegd, die jongen van Antwerpen erbij gekomen. Maar het valt wel op, is dat zoveel blessures. Het lijstje is bizar lang. Je kan ook dan niet verder werken in een vaste formatie.
Nee.
Als je constant andere spelers de hele tijd heb.
Zeker.
Dus ja, dat is iets waar ik me ook best aan kan irriteren. Maar buiten dat, ja, het is jammer. Maar ik moet wel zeggen dat er zijn sommige problemen ook alweer opgelost. Ik denk dat met de komst van Hash Moussa aan de rechterkant, dat er meer creativiteit is. Dus vanaf bijvoorbeeld, het was ook eerst een tijdje dat Hugo Bueno schijnt in de komende 2 weken weer terug te komen. Daar ben ik wel heel blij mee.
Je hebt ook Hartman die bijna weer terugkomt.
Ja, maar die gaat pas de eerste minuten maken rond de, ik zou bijna
na de winterstop.
Na de winterstop. En dan heb je gewoon 2-3.
Het is bijna winterstop wel.
Ja, het is bijna winterstop. Maar ik bedoel, van hij traint wel weer voluit mee. Maar dat kost tijd om weer echt tot een niveau natuurlijk te komen. En daarbij moet ik ook zeggen dat je had natuurlijk een tijdje dat met Bueno en Pasha aan die linkerkant zoveel werd gespeeld. Is dat teams erop aanspeelden om heel die linkerkant en de midden eigenlijk vast te zetten. En dan in feite en dan speelde Osman op rechts.
Maar je had ook Stanks, die was in een lange periode gebaseerd. Maar toen hij Stanks zat, was Stanks juist een van de gevaarlijkste aan die rechterkant.
Ja, zeker. En maar toen Osman bijvoorbeeld speelde in die periode, toen zag je bijvoorbeeld heel erg dat dan één persoon 1-op-1 zou spelen met hem. En daar zat vaak de ruimte. Maar ja, Osman is dan in die periode geweest vooral rennen. En daar kwam dan wat minder uit. Maar nu zie je met Hash Moussa bijvoorbeeld, het was ook zo dat Danny Buijs op een gegeven moment 3 spelers op hem zette. Want hij kwam er constant langs. Ook tegen 2 man. Dus hij brengt wel het extra's wat je ook nodig hebt als je tegen zo'n team speelt. En waarschijnlijk doet RKC het komend weekend ook. Die de achterste linie compleet dichtgooit. Heel laag druk zal zetten. Heel agressief druk zal zetten. Ja, dan zou je tegen zulke teams komen die dat inderdaad doet. En ja, nu je inderdaad 1-0 achterkomt in zo'n wedstrijd, loop je dan heel snel tegen de feiten aan. Want als je dan gewoon die kansen wel afmaakt, dan moet zo'n team natuurlijk meer naar voren gaan spelen. Ja, dan komen de ruimtes waar je dat wel kan doen.
Zeker.
Dus ja, ik kan daar heel ziek van worden. Ook omdat je zag dat je wat topwedstrijden eraan kwamen. Plus dat ook in het weekend met Utrecht PSV, waar we straks ook nog even over gaan hebben. Je had Ajax die misschien niet in goede doen was, maar ook tegen NEC ook niet heel best speelde. Waarvan je dan van, nou, misschien zit daar bijvoorbeeld ook in die richting nog puntverlies in. Als je dan als Feyenoord zijnde daar dan tegen, ja, met alle respect voor Fortuna dan puntenverlies, ja, dan is dat heel frustrerend voor de Feyenoord supporter.
Zeker.
Dus ja, en dan, dus ik heb in feite niet heel veel te klagen over het spel. Het spel was oké, alleen ja, ik moet zeggen, ja, je maakt de kansen niet.
Met het spel win je geen wedstrijden.
Nee, met het spel win je geen wedstrijden. Nou ja, het heeft wel te maken met als je een hele defensieve opstelling speelt of met een hele aanvallende opstelling. Het heeft er natuurlijk mee te maken dat je kans afmaakt.
Ja.
En dat je veel kansen kan creëren. Nou, de kans creëren ging goed. Alleen de kansen maken ging niet goed. Ik moet zeggen dat die keeper van hun, die was toen ook die keeper dat toen tegen voor NEC in de Kuip toen speelde. Toen was er ook een bekerwedstrijd. Toen had hij iets van 50.
Brandenhorst.
Ja, die had toen 50 reddingen.
Ja, Brandenhorst is sowieso een goede keeper.
En nu had Brandenhorst, ik weet ook niet meer hoeveel reddingen tegen.
Ja,
dat
is
dus
een hele goede keeper.
Het is een hele goede keeper. Dus ja, nu zou het de komende tijd moeten uitblijken. En ja, nu krijg je RKC en Heracles. Representatief een beetje van de rechterrijtje. Maar ja, om heel eerlijk te zijn, ja, je hebt RKC. Ik hoop gewoon dat ze geleerd hebben van Fortuna. Maar je krijgt woensdag een wedstrijd. Die vind ik nog veel belangrijker. Met Sparta Praag.
Ja, die moet je winnen om in de Champions League te blijven.
Nou, als je die wint, dan heb je een geweldige uitgangspositie. En dan sta je er heel, heel goed voor. Ik heb even ook de ranglijst gekeken. Je staat nu op 7 punten. De meeste ploegen die onder de streep staan van degradatie, om zo maar te zeggen, om uitschakeld te worden. De meeste hebben er 4. Waaronder ook Sparta Praag. Dus als jij hem wint, dan sla je waarschijnlijk een gat met de meeste van 6 punten.
Als zou je hem verliezen, doe je het heel slecht.
Dan doe je het heel slecht. Ben nog 2 wedstrijden dan voor de boeg.
Dus het is wel een cruciale wedstrijd.
100%. Het is een zware cruciale wedstrijd. Ik moet zeggen dat ze...
Ze moeten nog tegen Bayern?
Ja, ze moeten thuis tegen Bayern. En ze moeten ook uit tegen Lille.
Ja.
En Lille doet het ook heel goed. Die staan ook ergens rond.
Ja, die doet het ook goed. Die had ook van Real toen gewonnen.
Juist, thuis. Dus die doen het... Ja, dus de hoop is... Stel je voor, als je nu die punten pakt... Nou ja, dan kan je tegen Bayern München... Kan je kijken of je misschien nog... Ja, dat je nog in ieder geval een resultaat kan halen. Maar dan is er niet een moetje. Wat je natuurlijk wel, maar het is dan geen moetje meer.
Ja, zeker.
Dus Feyenoord Sparta Praag wordt in mijn optiek nog veel belangrijker. En ik hoop dat Feyenoord tegen RKC gewoon snel die wedstrijd op slot kan gooien. En dat ze daarna volledig kunnen focussen op...
ze moeten wel uitkijken dat ze niet te snel... Als je 1-0 voor staat tegen RKC in de 60 minuten en je haalt je beste spelers eruit... En RKC komt terug, ja, dan ben je wel bijvoorbeeld de pineut.
Ja, dat je niet zo'n Manchester City scenario
krijgt. Ja, je moet
wel
uitkijken dat je ze niet gaat onderschatten. Ook al is die ene wedstrijd heel belangrijk.
Nee, zeker. Dus ja, dat moet daarin uitwerken, Rico.
Zeker.
Je had ook Ajax, Rico. En je vond Ajax een beetje tegenvallen.
Ze speelden niet goed tegen NEC, zeker niet.
Maar waar ligt dat dan aan?
Ze zitten nu gewoon weer niet in een lekkere flow. En kijk, ik vind het ook leuk, want ook na die wedstrijd tegen Utrecht dan heb je een Valentijn Driessen. En die zegt weer van, ja, en tegenwoordig in Amsterdam gaan ze het alleen nog maar om resultaat. En dan zijn de resultaten nu goed, dan hoor je niemand klagen en dit en dat. Maar het Ajax voetbal is het totaal niet meer. Maar ja, 2 weken of zeg maar voor de interlandperiode, dan hoorde iedereen weer zeggen, ja, Ajax is titelfavoriet en ze kunnen dit en dat. De media is zo leuk en aardig, maar wat het gewoon is, als je gewoon ook naar de realiteit kijkt, als je het vergelijkt met vorig jaar, is de selectie bijna precies hetzelfde. Zelfs nog dunner geworden, de selectie, dan vorig jaar eigenlijk. Ja. Vooral op de linksbuitenpositie bijvoorbeeld. Die nu ook, we hebben nu gewoon 0 linksbuitens in de selectie, deze periode.
Nee, ja.
Dus dan, kijk, ik vind het al heel knap dat Farioli tegen NEC speelde zo slecht. NEC verdiende minimaal een punt eigenlijk, want NEC speelde gewoon eigenlijk beter.
Ja.
Maar Pasveer, die keepte goed. Maar,
die keept al weken goed.
Ja, zeker. Ja, tegen Utrecht dan wel. Maar dat
maar
was wel ongelukkig.
Kan hij daar veel aan doen?
Nee, niet veel.
Schot
maar,
op de paal en dan tegen hem aan.
Dat is wel ongelukkig. Maar ja, het is wel, hoe heet het? Ja, maar opbouwend doet hij het wel meer minder. Hè? Dus iedereen is wel een beetje uit vorm.
Dus een beetje jullie Welleroyter eigenlijk. Want je Welleroyter bij ons opbouwt is ook niet vaak heel erg.
Ja, maar normaal is pas weer opbouwend goed, maar nu de laatste tijd even niet.
Okay.
Maar het loopt helemaal niet gewoon. Want ja, ze zitten niet echt in de flow. Maar ja, Brobby raakt dan ook weer geblesseerd. Dan had je het al lastig. En dan ook tegen Socio, dat raakte Brobby geblesseerd. Moet Rasmussen erin. Als je gewoon een paar van die sterkhouders echt mist... Dan zie je gewoon dat Ajax het gewoon niet... Ja, dat ze gewoon veel minder zijn. Want de kwaliteit van de selectie... Als iedereen fit is... Zou misschien... qua kwaliteit nog om de tweede plek kunnen vechten. Maar als er zodra er 1 of 2... key players missen... Dan kan je alweer gelijk naar onder gaan kijken. Dus qua kwaliteit. Maar dan vind ik het dus heel goed eigenlijk van Farioli. Ook al is het geen mooi voetbal. Dat hij tegen Willem II natuurlijk met een heel gerouleerd elftal wel een punt pakt. Of die 3 punten pakt. Tegen NEC met een heel gerouleerd, niet heel gerouleerd elftal. Maar zeg maar met best wel wat spelers die belangrijk zijn die missen. Dat je alsnog wel gewoon die 3 punten pakt. Ook al is het niet mooi voetbal, weet je. Dan moet je iets. Hij gaat wel dan voor de realiteit en... Ja, dan moet je hem maar pakken, zeg maar.
Ja.
En ja, tegen Utrecht, dan zijn ze eigenlijk gewoon beter. En dan verdienen ze misschien te winnen op basis van de eerste helft. Maar ja, dan zit er weer een keer iets minder tegen. Maar weet je, dan verliezen ze ook weer niet. En dat is gewoon belangrijk dat je dat punt in ieder geval wel pakt. En ja, daar dat vind ik van Farioli wel heel goed. Dan zitten ze nu in mindere flow. Misschien komen ze weer bovenop. Want dat zie je heel vaak bij Ajax, wat ik zeg. Ze zijn nog wisselvallig, dat zeiden Aaron en ik al. Waarschijnlijk tot de winterstop nog wel minimaal. Dan komen er misschien wat spelers bij en dan kan je het wat iets beter doen. Misschien gehuurd of dergelijke, want ze hebben ook niet veel geld.
Maar inderdaad, wat je zegt, het komt er gewoon op neer. De bank is inderdaad veel te zwak.
Ja.
Dat op het moment dat inderdaad een paar spelers, vooral op het middenveld, niet meespelen. Dus bijvoorbeeld niet het middenveld Henderson, Taylor, Klaassen.
Vooral Taylor is heel belangrijk en Klaassen heel belangrijk. Tegen, alle drie eigenlijk heel belangrijk.
Namens ook vooral die drie.
Ja.
Dan zie je al gelijk dat het middenveld niet in balans is.
Ja.
Dus dat het niet loopt. En achterin ook, moet ik ook zeggen, dat bijvoorbeeld Sutalo begon heel sterk. Maar vind ik ook de laatste weken wat minder worden.
Ja, maar je had ook wel
wat... Ballen worden ingeleverd wat vaker.
Maar het werd ook weer een beetje gerouleerd, hè. Rens, die is nu weer geblesseerd geraakt.
Ja.
Krijg je Kai naast hem.
Je die schoot een prachtige goal overigens tegen Utrecht.
Ja. Baas, die werd gerouleerd. Toen kwam Kaplan. Dus hij houdt volgens mij van vastigheid met een beetje dezelfde achterhoede. En zodra het een beetje aanpast, dan zie je Sutalo vaak ook een beetje wat meer schitteren.
Ja.
Want hij heeft het ook, zeg maar, hij heeft het ook moeilijk, want hij kan niet... qua communicatie is het ook de enige Kroaat binnen de selectie, zeg maar. Dus als je dan op elkaar ingespeeld bent, dan is dat minder erg dan wanneer je steeds weer met nieuwe mensen komt te staan.
Juist, precies. Nee, Rico, ik ben het redelijk, ja. Wat je zegt, het komt er gewoon op neer, is dat... inderdaad, wat je op de bank hebt staan is gewoon niet goed genoeg. Nee. Of brengt niet wat je eigenlijk in feite wilt.
Maar ja, dan is het resultaat wat ze tot nu toe behalen gewoon heel goed.
Ja.
Want ze zijn wel weer, ja, eigenlijk zijn ze wel weer uitgelopen op Feyenoord deze speelronde.
Jawel.
Dat is eigenlijk wat Farioli nu moet proberen te doen. Want ik denk dat Ajax en Feyenoord gaan vechten voor de derde plek, voor de tweede plek.
Ja, dat denk ik
ook. Als je nu ziet dat Utrecht twee keer eigenlijk tegen de toppers toch weer te min is. Want tegen Ajax hadden ze eigenlijk ook moeten verliezen. En tegen PSV...
Ja. Ja, vond je?
Vind ik wel.
Ik vond eigenlijk de wedstrijd een beetje in fases opgaan. Je had in het begin een sterke fase Utrecht, dan nam Ajax weer de overhand. En dan nam Utrecht het weer, dan weer Ajax, dan weer Utrecht. Ik vond het een beetje ja, gelijkwaardig. Ikzelf. Ja. Want bijvoorbeeld, kijk, heel gek, kijk, die eerste goal, die 1-1 van Guy, was een goede goal. Prachtige goal. Die 1-0 van Utrecht was ook een prima goal. Die 2-1. Zit wel best wel geluk achter. Maar dat is ook weer hetzelfde met die 2-2. En je hebt wat pech. Dat op een gegeven moment dat hij na die 2-2. Krijgt Utrecht een kans dat die gozer hem echt verkeerd raakt. Maar anders loopt hij hem ook nog over die 2-3. Weet je wel.
Ja, Ajax is ook nog te druk aan het einde.
Ja, Ajax daarna ook nog met kansen. Dus eigenlijk als je nadenkt. Ik vond het eigenlijk wel een beetje evenwichtig aan het eind.
Ja, maar ja, weet je. Ajax miste ook best wel wat spelers.
En dat geloof ik best.
Als Utrecht daar dan ook niet kan doordrukken, zeg maar. Dan denk ik niet dat hun een... kandidaat zijn voor de tweede plek.
Je merkt inderdaad ook... want
tegen
Utrecht...
PSV werden ze ook afge...
Maar PSV daarentegen is een klas apart.
Ja, maar ja, Ajax die kon wel tegen PSV er een wedstrijd van maken. En dat kon Utrecht niet.
Nee, dat kon Utrecht toen niet. Maar ik moet zeggen dat inderdaad met PSV vooral... is dat je ziet ook... ze komen nu... hun belangrijke spelers komen wel weer terug. Maar je ziet wel dat als ze bij hun wat spelers uitvallen... hebben ze wel een sterke bank om dat op te vullen.
Ja, ja. Maar ja, ik denk dus dat Utrecht... dit was een van de sterkste Utrechts, gewoon zeg maar.
Ja.
Meer dan dit gaan ze niet op de mat kunnen brengen tegen de topploeg. En van Ajax kant, die missen nu heel veel spelers. Als die spelers wel hebben, kunnen ze veel meer op de mat brengen.
Ja.
Dus daarom denk ik dat Utrecht niet per se een kandidaat is voor de tweede plek.
Nee, ik snap... Nee. Maar dat is... Kijk, voor Utrecht is gewoon zaak... om gewoon in die top 6 te eindigen en Europees voetbal te halen. Dat zou misschien ook wel voor hun wel heel handig zijn als buiten hun, sterven hun winnen de beker, maar of eentje van die top 5 ploegen wint de beker. Dat dan wordt dan natuurlijk weer een tikje naar beneden geschoven, dan wordt het voor hun natuurlijk makkelijk inderdaad op Europees te halen. Maar daar gaat het in feite om, we moeten Europees gaan spelen. Dat zou voor dit jaar gewoon inderdaad het geval moeten zijn. Ik persoonlijk zou denken, voor hun misschien de allerbeste om in de Conference League te beginnen. Omdat je dan ploegen gaat krijgen die ook wat minder zijn dan Utrecht, maar ook een beetje van niveau Utrecht. Want Utrecht, in mijn optiek ook, bleef boven zijn stand. Ze hebben leuke spelers, ze hebben een hele goede trainer. Het loopt allemaal en ze winnen van de kleintjes vooral. Maar je ziet het inderdaad tegen de topploegen. Ajax had ze, in die wedstrijd ging het in mijn optiek dan gelijk
op. Ja, omdat Ajax veel spelers mist.
Maar goed, ik zag alleen in die wedstrijd.
Ja.
Want inderdaad, als Ajax een fit selectie hebt, dan zou Ajax ook in feite qua selectie iets sterker zijn dan Utrecht. Maar tegen PSV ging het filiaal fout. Tegen Feyenoord konden ze ook geen potten breken. En tegen AZ en Twente wonnen ze wel. Maar vind ik wel dat ze een beetje gelijkwaardig zijn. Ik vind Utrecht wel een beetje in de lijn van Twente AZ.
Ja, dit seizoen
dus
wel.
Dan noem je de beer een beetje subtop.
Ja.
Kan je meer een beetje subtop noemen. Dus ja, Utrecht zou in mijn optiek, als ze het gewoon goed hebben, als ze het gewoon een prima seizoen hebben, dan gaan ze ergens in die top 6 eindigen. En hebben ze het prima gedaan.
Maar ja, het wordt wel nog dan... Wat ik zeg, het is wel een redelijke strijd nog voor Ajax en Feyenoord. Want ik denk dat Feyenoord de betere selectie heeft. Maar ik denk persoonlijk dat Ajax nu de betere manager heeft. En dat het daar een strijd tussen gaat worden.
Als we het hebben over tactiek, in hoeverre moet ik zeggen dat Fariola op dit moment meer indruk maakt dan dat Priske doet. Ik ben niet heel zo negatief over Priske, want Priske naar tegen ook heel veel tegenslagen gehad met veel blessures. En
nou, hij Farioli ook.
Weet je, hij heeft ook niet veel in zijn stacks op. Ja, ik zag Farioli, ja, maar ik bedoel ik zag alleen Priske. En hij heeft ook een paar hele goede potten gespeeld. Bijvoorbeeld Benfica. Dat was gewoon bijvoorbeeld een van zijn, noem ik toch wat te zeggen, zijn masterclasses. Maar ik durf ook wel te zeggen, bijvoorbeeld de thuiswedstrijden vind ik dit jaar best wel tegenvallen. Met wat ik te zien krijg. Met het aanvalspel. Dus ik ben niet echt heel ontevreden, want ik vind het best wel een goede coach. Is het een toptrainer? Dat weet ik niet. Zit hem ook niet mee. Maar als we het hebben over tactiek en hoe Farioli de laatste maanden heeft laten zien, moet ik zeggen dat Farioli het op heel veel momenten gewoon tactisch heel erg netjes heeft laten zien van hoe die dingen wil aanpakken. Ja, en dat heeft bij mij meer indruk gemaakt. Ook al is het misschien een iets andere trainer dan Priske. Heeft hij meer indruk gemaakt dan wat Priske mij tot nu toe heeft laten zien.
Ja, en omdat ik dus denk dat Feyenoord een bredere selectie heeft om tweede te worden dan Ajax. En Ajax op dit moment nog daarboven staat.
Ik ben er inderdaad mee eens. Ik denk dat we, als iedereen bij ons fit is, hebben wij sterker materiaal. Zou je zeggen?
Ja, gewoon. Ik denk dat als je allebei iedereen fit hebt, dat de basis niet eens heel veel voor elkaar onder doet. Maar omdat als er bij Ajax één iemand wegvalt, dat het dan gelijk helemaal breekt. En als er bij Feyenoord één iemand wegvalt, kan het nog best goed opgevangen worden. Alleen, het probleem bij Feyenoord is dat er niet maar één iemand wegvalt, maar dat er echt een stuk of zes wegvallen.
Ja, zeker.
Dat is het denk ik vooral. Ja,
en daarbij heb ik ook gezegd, er moet komend jaar ook bekeken worden misschien inderdaad naar een extra rechtsbuiten en een middenvelder. Vooral als bijvoorbeeld een zes. Maar nu sinds kort Hajmoussa zo goed speelt, denk ik niet dat ze dat aardig voor gaan zoeken. Ik denk dat ze blijven focussen op die jongen. Want het bizarre aan die jongen is dat hij 2 jaar geleden eigenlijk nog amateur was.
Ja, maar ja, je moet het nog zien. Want bij Vitesse speelde hij toen toch ook leuk.
Toen
had hij een paar wedstrijden heel leuk. En toen aan het einde van het seizoen, nadat hij die transfer te horen kreeg, deed hij eigenlijk vrij weinig meer.
Ja, maar daarom moet je hem nu achter hem aanzetten om hem dat constant in niveau te laten doen. Hem veel meer doelgerichter te maken worden. Dat zijn rendement omhoog gaat. Dan kan in mijn optiek echt een hele goede speler worden.
Ja, het zou zeker kunnen, maar ja, het is dus maar afwachten of hij het vol gaat houden. Want bij Vitesse lukte dat al niet.
Nee, ja, maar Vitesse is daarentegen ook wel een ander geval, hè? Ja, maar kijk hoe Vitesse nu eraan toe is.
Ja, maar zo'n creatieve speler, die kan zich vaak wel individueel gewoon onttrekken aan zo'n malaise. Omdat die is niet afhankelijk van zijn teamgenoten. Als hij een bal krijgt, dan creëert hij zelf wat.
Kijk, ik wil ook niet veel druk op die jongen leggen. Bijvoorbeeld het verschillende nu is, want bij Vitesse wou hij nooit mee verdedigen. Dus als hij die bal verloor, dan kon die back gewoon lekker oplopen. En hij bleef dan gewoon aan de rechterkant staan. Nu heb je zo dat hij ook meeloopt met zijn back. Dus dat hij meer arbeid op het veld levert. Dat hij meer de loopjes maakt. Hij is veel meer soms op het veld aan het zwerven. Dus wat ik daarmee bedoel te zeggen is, je ziet aan hem dat die dingen langzaam hand aan het leren is. Ze zeiden ook van, joh, geloof ik kwam Mikus Gauka van de AD ermee. Is dat Priske in het begin met hem is gaan zitten van, joh, luister, jij moet dit en dit en dit gaan verbeteren. Wil jij slagen bij een topclub? Ja, en dat is hij nu langzamerhand aan het doen met combinatie met zijn skills, vermogen, om het man te passeren.
Ja, maar dat heb je vaak. Dat zie je dan ook verbeteringen, steeds beter. Maar uiteindelijk heb je vaak dat er een periode komt dat het gewoon even niet meer lukt.
Natuurlijk, dat hij minder periode krijgt. Ja. Maar dan gaat hij op een gegeven moment ook wel aantikken. Maar de vraag is dan, kom je eruit?
Ja, want
en dat constante moet je bij hem erin gaan slepen.
Maar dat zie je ook bij Giménez. Die had ook een mindere periode.
Ja.
Brobby, ook een mindere periode dat hij niet scoort.
Heeft hij eigenlijk nog steeds, toch?
Nou, nu heeft hij wel een paar wedstrijden gescoord. Hij had voor het Nederlands elftal natuurlijk gescoord. Hij had 2 keer voor Ajax gescoord. Dan kom je wel weer redelijk terug. En hij speelde wel weer goed voetbal, hè. Dus die komt wel een beetje uit de periode. Nou, net zoals Giménez. Giménez had ook heel lang niks.
Nee.
En die heeft nou ook weer een beetje dat hij terugkomt.
Schoot weer even een omhaal erin.
Ja, dus weet je. Maar het wordt nog maar zien of zo'n jongen uit zo'n situatie komt. Dat je dus bij Vitesse ook al zag dat hij gewoon wel mindere periodes ook kan hebben.
Ja.
Maar ja, dan moet je je daaruit onttrekken en wel gewoon goed blijven spelen. Ook al komen de doelpunten of zo niet.
Zeker.
Want ook bij Giménez en bij Brobby, toen kwamen de doelpunten niet. Maar ze speelden wel nog redelijk voetbal, zeg maar.
Ja.
Ze voetbalden wel goed mee voor een ploeg, gaven assist of zulke soort dingen. Maar ja, dan wordt het nog maar zien of zo'n jongen dat ook gaat doen.
Zeker. Dan moet zal de komende week zou dat gaan uitwijken, Rico.
Ja, of waarschijnlijk zal hij de komende weken nog wel goed spelen. Maar er komt gewoon een moment dat het een keer om gaat slaan.
Ja.
Met zulke jonge spelers. Vaak dan, hè. Misschien is het wel echt een exceptionele speler. En zal hij dat nooit krijgen.
Het moet blijken.
Maar dat moet inderdaad blijken. Of krijgt hij een blessure net als half Feyenoord heeft.
Ja. Nee, het zal inderdaad...
Hoe is het nou met Stengs dan?
Zei je?
Hoe is het met Stengs?
Hoe het met Stengs is? Stengs was deze week ziek, zag ik. Ja. Dus hij zal waarschijnlijk op de bank zitten. Ik weet niet per se echt bij wijze van als, ja, hoe zullen we het zeggen, in de basis. Ik denk dat hij dan misschien nog wel wordt gespaard voor Praag thuis. Dat verwacht ik. Niet weten hoe ziek hij is, hè. Dat moet allemaal nog wel blijken. Maar hij is wel fit. En hij speelt wel weer. En ja, dan is het gewoon de vraag. Loco Trauner ook wel gespaard voor Sparta-Praag thuis. Dus hij wordt gespaard daarentegen. En Beden zal waarschijnlijk ook komend weekend gaan spelen. Dus ja, het zal afwachten.
En dan hadden we nog een wedstrijd PSV. In de top. PSV tegen Utrecht.
Maar goed, kijk, op PSV...
Maar het was wel de nummer 1 tegen nummer 2.
Het was nummer 1 tegen nummer 2. En eigenlijk had iedereen, de meeste wat toch wel verwacht van ja... Dat PSV gaat het varkentje wel wassen.
Ja.
En PSV deed het eigenlijk ook wel. En ik vond PSV in fases heel sterk. Ik vond hem soms aan de bal niet echt heel zorgvuldig. Maar wat ik wel van ze vond, is dat je zag het aan de kleine dingetjes, aan de aannames, aan de kleine brede paasjes. Je zag gewoon de veldbezetting op het veld, vond ik bij hun ook veel beter staan. En dan zie je ook gewoon de individuele kwaliteit. Is dat sommige spelers gewoon makkelijker eerder bij een speler wegdraaien, sneller de bal afpakken en daarbij makkelijker tot kansen komen. En dat zag je gewoon heel erg bij die spelers.
Maar wat vind je dan van dat Guus Stil na afloop dan zegt dat hij geen vuur meer heeft?
Ja, kijk, ik vind het lastig, want zo'n jongen, je speelt natuurlijk altijd. Je speelt op een constant level en het gaat wel goed overigens met hem. Dat is gelukkig het allerbelangrijkste.
Hij doet het nu ook weer goed, want hij had weer 2 doelpunten.
Hij voelt zich goed, maar bijvoorbeeld ook dat zo van Hooijdonk zegt van ja, zo'n jongen stuur me op vakantie en hij heeft een burn-out. Dat denk ik niet. Ik denk dat die jongen gewoon, ja, soms hebben we allemaal wel eens in het leven dat we op een gegeven moment een soort van leegte voelen. Dat je een leegte voelt en dat je soms wel eens een beetje op zoek bent naar jezelf. Van wat wil je nou en wat moet je nou allemaal doen? En ben ik wel met het juiste bezig? Want voel ik me wel goed met wat ik doe? En misschien was het bij hem zo van ja, dat hij in zo'n periode komt dat hij een beetje die leegte voelt. En ik denk, want hij is wel nog steeds vrolijk en alles, maar het voelt bij hem nu te veel als een job dan zijn hobby. Zo komt het eigenlijk bij mij een beetje over neer.
Als jouw job zoveel geld in het laadje brengt.
Ja, maar het heeft ook, bij hem is ook, hij is ook dus ook een gevoelmens. Dus ik zou denken eerder zeggen van ja, ik denk dat je gewoon met die jongen gewoon goed moet praten. Ik durf echt wel te zeggen dat je hebt er ook psychologen bij de club. Hij spreekt ook met de trainer. En zolang hij levert en hij zegt van ja, ik probeer me daar een beetje uit te krijgen. Want hij zei ook eerder dat hij dit probleem eerder had. Eerder was hij gehad ook in zijn tijd bij AZ. Want toen, hij had geloof ik gewoon even een 1-op-1 interview dat op de YouTube kanaal van PSV kwam. En denk ik van ja, weet je wel, ik heb het al met die jongen te doen, maar ik denk dat het... Dat hij gewoon nu even op het punt is. Dat hij denkt van ja, weet je wel. Misschien voelt hij zich gewoon even zich niet lekker in zijn vel.
Maar niet heel slim om dat tegen de media te zeggen, denk ik.
Nou ja, maar aan de andere kant, weet je wel. Hij is een open jongen. Het is een beetje een open boek. Hij geeft gewoon toe wat hij denkt. Joey Veerman is ook zo. En als Guus Stil is dat bijvoorbeeld bij Heerenveen hebben die Brouwers. Die gingen ook helemaal los tegenover het publiek. Dat zijn jongens die spreken vanuit het hart. En aan de andere kant moet je het ook wel respecteren. En dan zei van ja, weet je, respect dat je dat deelt. Want je zag heel veel mensen die er heel boos om werden. Ook dat ESPN het afkapte. Terwijl het eigenlijk in feite maar een 90 seconden interview zijn. Vaak aan het veld. Maar ja, ik denk dat het echt wel met die jongen goed komt. En straks, je bent bijna op die winterstop. Misschien gaat hij dan wel even lekker op vakantie. Eventjes eruit, lekker naar Curaçao of zo. Of met zijn vrouw wel leuks doen. Ja, misschien komt hij dan wel een beetje erbovenop.
Wie weet,
ja.
Ja, ze hebben wel een goede wedstrijd op de mat gelegd.
Kijk, maar ja, aan de andere kant, je hebt sommige spelers inderdaad die op een gegeven moment echt in een zware depressie raken. Van constant het moeten leveren op hoog topniveau. Je hebt ook sommige spelers die heel veel, die bijvoorbeeld moeite hebben om in, in het voetbal te moeten zitten. Zeggen vaak wel, de voetbal is mooi, maar het wildje erachter kan soms heel lelijk zijn.
Ja, dat is wel... De gewone mentaliteitskwestie. Want kijk naar bijvoorbeeld een Harry Maguire. Die heeft pas veel haat gekregen. En die levert dus, probeert nog steeds gewoon elke dag te leven. Ja.
Maar ik bedoel daarin te kijken. Bijvoorbeeld wat je zegt, supporters. Dat is ook een vak. Hè, wat ook een deel daarvan is. Maar bijvoorbeeld ook is dat heel veel alles daar ook om geld draait. Weet je wel. Ook met de hoeveelheid wedstrijden. Bijvoorbeeld ook is dat eigenlijk in feite vaak. Vanuit het directielid wordt vaker eerder naar de speler. Of naar het financiële plaatje gekeken. Ja, maar, dan in plaats van de speler zelf.
Maar je moet nou niet doen alsof hun een hele moeilijke baan hebben.
Nee, dat zeg ik ook niet. Maar als jij constant in de top moet presteren. Dus er zit ook een hoge druk op jou. Ja, sommige spelers kunnen daar niet mee omgaan. Ja, die hebben er heel veel moeite mee.
Ja, maar ja.
En hoorde je het ook later. Dat sommige spelers die waren opgelucht dat het klaar was. Of daarbij dat ze gewoon bezweken onder de druk.
Ja, maar ja, ze krijgen ook natuurlijk een mega salaris. Dus dan kijk je toch even naar je bank. En dan denk je, ja, weet je, ik heb het even niet naar mijn zin. Maar ja, ik krijg wel een goed salaris.
Maar daarmee bedoel ik dat te zeggen van, dat geld krijg je wel binnen. Maar heel veel zeggen niet om het feit van, ja, ik krijg het binnen. Maar qua mentaal kan het wel aan hun vreten. Van ja, vinden we dit wel nog wel leuk? En bij sommige spelers, ik zeg ze niet allemaal, hè. Maar je hebt sommige spelers die zijn daarin gevoelig. En die zouden liefst, denk ik, gewoon iets doen wat ze leuk vinden. En als er zoveel druk op staat, dan maken in feite voor hun het geld niet eens uit. En gaat hun gevoel, is voor hun gevoel meer belangrijk.
Ja, ik...
Wij kijken er misschien anders naar, maar je hebt sommige spelers, die zijn goede jongens, weet je wel. Die vinden dat...
Voor mij lijkt het gewoon alleen maar een droombaan.
Ja, nou, voor mij ook, om in de voetballerij te werken. Ja. Maar bijvoorbeeld, gek gezegd, als er zo'n Pep. We zagen Pep Guardiola vorige week. Hij verliest een paar wedstrijden. Hij krabt zich helemaal open door de stress tegen Feyenoord. Verliest kansloos van Liverpool, waar we zo die wedstrijd zo ook nog over hebben. Hij steekt 6 vingers op. Denk je niet dat hij dit doet uit zichzelf? Dit doet hij puur door stress.
Ja, maar dat hoort erbij.
Dit doet hij puur door stress. Dit doet hij puur door niet meer weten wat hij moet doen. Maar en dan zie je dat die doen ze rare dingen. Je zag met Mourinho vroeger, je zag met hem. Er zijn nog een paar trainers geweest die dat deden. Ja, als ze te veel druk op zit, doen ze rare dingen.
Ja, maar ze zeggen niet dat ze het vuur verliezen. Want die hebben juist veel vuur. Die voorbeelden die je nu opnoemt. Guardiola, Mourinho en zo, die hebben juist vuur voor voetbal.
Die hebben vuur, maar hiermee bedoel ik te zeggen van de mentale aspect wat erbij komt kijken en wat het allemaal kan doen als je constant op de top moet presteren. Ja, maar constant nou moet halen.
Ik denk nou niet dat er op een jongen als Guus Stil nou heel veel druk staat. Hij is niet een vaste basisspeler. Hij is eigenlijk gewoon meer iemand die erbij zit. En dan, ja, hij speelt wel veel, maar niet echt, zeg maar, hij is niet een van de vaste basiself als iedereen fit is. De
laatste maanden wel, hè. Hij speelt eigenlijk constant maar altijd wel.
Hij krijgt niet nou veel kritiek te verwerken. Zeg maar, niet een van de spelers die de meeste kritiek krijgt te verwerken.
Nee.
Ik denk dat er spelers zijn die veel meer kritiek te verwerken krijgen.
Oh, dat
dan
denk
hij.
Ik ook wel. Maar zoals ik zeg, van ja, weet je, het mentale aspect wordt soms wel eens overzien. En bij sommige spelers gaat er dan toch iets anders brokkelen dan bij de ander. En dan zag ik er ook toen met die Prupper, hoe heet het? Ja, Davy Prupper, die stopte op een gegeven moment ook mee van ja, weet je, ik vind het niet meer leuk. Weet je, het trekt me niet meer aan. En kijk, wij kijken op sommige momenten anders naar. Het is voor iedereen een droom. Maar sommige spelers zijn te gevoelig voor die hele, ik zou bijna zeggen, boze wil. Want het draait grotendeels eigenlijk vooral om geld.
Maar ja, als hij er echt klaar mee is, dan kan hij er gewoon mee stoppen. Want hij heeft zat geld gekregen ook al.
Tuurlijk. Ik denk niet dat hij ermee gaat stoppen. Maar ik geef alleen voorbeelden van. Er zijn spelers geweest die gewoon heel veel moeite hadden om op een topniveau echt te kunnen presteren. En daardoor de druk gewoon heel zwaar bezweken. Waardoor ze mentale problemen kregen. Weet je, ja, en over Pep en zo, die er heel veel moeite mee had. Ja, Liverpool City, Rico.
Zeker.
Dat was echt... Wauw. Wat een wedstrijd.
Ja, maar het was wel te verwachten dat Liverpool
maar
zou winnen.
Maar ik was heel benieuwd van, nou ja, hoe zou Slot het nou tactisch neerzetten tegen tegen Pep? Wat altijd wel met iets komt.
Ja, maar...
Maar hij werd compleet overlopen.
Ja, maar Pep zit in de minste periode van zijn carrière nu. Zeg maar, bij City dan. Dus ik denk dat de meeste mensen dit wel hadden aan zien aankomen. Pep zelf ook eigenlijk, want hij zei ook na die wedstrijd, vanaf nu gaan we weer wedstrijden winnen, denk ik, zei hij. Dus hij had eigenlijk zelf ook al verwacht dat hij deze zou verliezen. Want na Feyenoord zei hij niet, ik denk dat we vanaf nu weer gaan winnen. Hij wist eigenlijk al, hierna krijgen we echt een hele moeilijke wedstrijd, die verliezen we waarschijnlijk en dan gaan we door.
Maar hoe er werd gespeeld was wel echt waanzinnig.
Ja, tuurlijk, Liverpool is een goede vorm, maar ja, ik denk dat het ook gewoon heel erg veel te maken heeft met dat City in een hele slechte vorm is.
Ook. En dat de andere ploegen ook aardig wat punten spelen. Ik denk ook inderdaad dat City wel gewoon waarschijnlijk tweede of derde gaat worden. Die zal wel gewoon makkelijk in die top 4 eindigen en gewoon Champions League halen. En dan is de vraag hoe constant blijft Liverpool?
Ja, Liverpool.
Want Liverpool moet vooral naar zichzelf kijken en niet meer naar de rest.
Ja, maar Liverpool heeft nu wel, zeg maar, natuurlijk doen het heel goed, maar ze hebben nu wel geluk gehad dat ze tegen City spelen wanneer City eigenlijk op zijn minst is.
Ja. Ja, City was wel echt in een zware mindere fase. Ook al vond ik ze op sommige momenten niet echt heel slecht. Maar je zag wel inderdaad dat City niet echt aan het voetballen kwam. Wel in een stukje in de tweede helft. En ja, toen viel die penalty en toen was het wel klaar inderdaad.
Maar ja, in de wedstrijd daarna heeft Liverpool gelijk weer punten laten liggen.
Weet je wat apart is? Want ik heb die wedstrijd grotendeels gekeken. Het ging een beetje op en neer. Moet ik zeggen overigens dat die Isak, die schoot echt een bal geweldig in de kruising. Die heeft zich echt, bijvoorbeeld in die vorige jaren, wat hij toen bij Willem II nog speelde, is hij echt gaan groeien tot een hele goede speler.
Nou, hij is ook heel goed. Maar hij heeft gewoon veel last van blessures. En is de ene wedstrijd onzichtbaar aan de andere wedstrijd. Is hij een
wat is hij bloedsnel, man.
Ja, snel en technisch.
Maar ook Salah was zo verschrikkelijk goed. Echt niet normaal.
Maar ja, Salah en Van Dijk, die blijven misschien niet meer.
Ja, het is apart. Kijk,
ik krijg er beide geen goede voorstellen.
Ik luister heel vaak naar Kieft, Gijp, Rob Jansen en Van Egmond. De podcast. En Rob Jansen is een zaakwaarnemer. En weet je, dan zit hij met Kieft Gijp en dan zit ze dan vaak gesprekken te voeren. En Rob Jans zaakwaarnemer, die is ook zaakwaarnemer van Heitinga. Dus die moest gaan onderhandelen met die directeur van Liverpool om Heitinga als assistent binnen te krijgen.
Ja.
Nou, wat het uiteindelijk dus was, is dat het erop uitkwam dat hij zei van joh, deze directeur eigenlijk, bij wijze van, is nou niet echt iemand die een gevoelmens is. Die is heel zakelijk ingesteld. Heel zakelijk.
Ja, maar juist als je zakelijk bent ingesteld, dan moet jij inzien dat Van Dijk en Salah gewoon heel belangrijk voor de club zijn. En dat je ze gewoon een groot salaris moet geven.
Dat ziet iedereen.
Vooral nu het zo goed gaat.
Wat je dan moet doen is, want ik denk dat hij denkt van puur kijk naar de leeftijden. Want Salah is nu?
33 zoiets.
33.
Virgil ook zoiets. 32, 33.
Nou, gek gezegd zou kunnen zijn dat ze misschien nog 2 jaar mee kunnen.
Op topniveau. En daarna kunnen ze misschien nog via de bank ook nog mee.
Juist. Dan moet je ervoor zorgen van, nou ja, dan moet je hun 1 à 2 jaar contract nog geven. Beide, als je dat zou willen.
Ja.
En dan moet je gaan kijken van, dan moet je spelers achter de hand gaan halen. Dus bijvoorbeeld, dat je voor een rechtsbuitenpositie gaat kijken, bijvoorbeeld voor een Kudus. Als voorbeeld. Dat je een speler hebt die je langzamerhand kan implementeren in de ploeg, maar wel kan afwisselen. Dus als Salah die me brengt, kan die ander erin.
Ja, maar zo iemand als Kudus is veel te duur voor nu. Want Salah die brengt...
Maar ik geef een voorbeeld.
Je zegt toch zelf, hij kan waarschijnlijk nog 2 jaar mee op topniveau.
Dat denk ik wel, ja.
Ja, nou, dan ga je nog niet nu al een speler halen die al goed is.
Maar wat nou, want je hebt niks... Ja, je hebt Chiesa erachter. Maar die speelt nu sinds kort pas weer een beetje. Ja. Ook waar de onder 23 lopen.
Maar zo iemand als Chiesa is perfect.
Maar de vraag is eerder van, ja, hoe... ook qua leeftijd, als je kijkt naar Salah, hoe fit blijft hij nog? Want... Als hij bijvoorbeeld snel een blessure kan oplopen. Hij wordt ouder en dus blessuregevoelig worden ze ook. Ik denk dat je moet gaan kijken ook naar een klassenspeler wat achter de hand hebt. En dat je ook meer keren zou kunnen rouleren en kijken naar meerdere posities.
Ja, of ze moeten kijken naar zoiets als wat Real heel vaak heeft gedaan, wat heel veel werkt. Gewoon een hele jonge speler halen.
Ja.
Zoals hun hadden gedaan, bijvoorbeeld met Guler hebben ze dat gedaan. Ze wilden dat doen met Joro, dat is dan niet gelukt. Maar Vinicius en zo. Als ze gewoon echt zo'n hele jongen halen met heel veel talent. En die kan dan rustiger erachter groeien. Maar iemand als Kudus, die kan je niet erachter zetten voor 2 jaar, dat hij bijna niet speelt. Zeg maar, dat is al een te grote naam om als wisselspeler erbij te hebben.
Ja.
Dus dan moet je wel met een naam komen die erachter kan groeien. Zeg maar, United had toen ook bijvoorbeeld Diallo gehaald. Die Diallo is nu best wel goed, die krijgt nu steeds meer speeltijd.
Ja.
Maar die heeft ook eigenlijk 1 à 2 jaar bijna niet gespeeld. Maar ja, omdat hij zo jong is, kan je hem ook nog verhuren en zo. Maar ja, bij Liverpool moet je ook zo iemand hebben, denk ik.
Zeker.
Voor achter Salah. En mocht diegene dan niet goed genoeg blijken, zoals bijvoorbeeld als Vinicius bij Real niet goed genoeg was geweest, dan hadden ze gewoon iemand anders gekocht voor groot geld. Maar nu kan Liverpool gewoon iemand kopen voor wat minder geld, die gewoon een goede toekomst tegemoet kan zien. En mocht die uiteindelijk niet goed genoeg zijn, dan koop je alsnog met groot geld iemand.
Nou, wat je zegt, Kudus. Wat je zegt eigenlijk is helemaal nog niet eens een slecht idee. Maar ik zou dan eerder kijken, je kan nu, als je kijkt naar hoe goed Salah en Liverpool momenteel spelen.
Moet je Salah verlengen.
Van Dijk en Salah moet je in feite verlengen. Maar dan moet je eigenlijk heel slim, moet je met hem gaan overleggen van luister. En dan als ik in zijn schoenen had gestaan van joh, je geeft hem een exceptioneel salaris. Ook bij Van Dijk. Maar dan ga je gewoon zeggen van luister, weet je, jullie zijn op leeftijd. We willen jullie houden. Maar je wordt steeds ouder, dus de kans dat de kwaliteit op een gegeven moment naar beneden gaat, is aanwezig. Dus we gaan maar een 2 jaar contract aanbieden.
Nou, ze kunnen
dat zo kan je het beste dan gaan doen.
Of gewoon 1-jarig contract met een optie tot nog een jaar.
Juist, dat ook. Van joh, als je dan zoveel wedstrijden nog steeds speelt en de trainer wil je houden en de kwaliteit is nog steeds goed genoeg, doen we nog een extra jaar erbij.
Maar waarschijnlijk bedenkt hij dat ook wel, want hij is ook niet voor niks een directeur.
Maar ja, ik zou zo kijken.
Misschien vragen Salah en Virgil ook wel gewoon bedragen waar je u tegen zegt. Zeg maar
aan de andere kant, als je ze ziet spelen, dan verdienen ze dat toch eigenlijk wel?
Ja, maar ze krijgen nu ook al exceptionele bedragen wel. Dus ja. Maar ja, waarschijnlijk gaan hun het dan vergelijken met andere clubs. Als je kijkt naar een Manchester United of zo. Die hebben sommige mensen die verdienen echt een bizar salaris.
Ja.
En dan gaat bijvoorbeeld Salah zeggen. Maar kijk eens, bijvoorbeeld Casemiro bij United, die verdient zoveel. Dat wil ik ook. Maar ja, dat kan je niet vergelijken. Want Liverpool is niet zo'n club die zoveel geld gaat uitgeven.
Nee, Liverpool is daarentegen wel eentje die altijd wel beleid heeft gevoerd. En
dan als Salah en Van Dijk zijn, dan moet je dan ook een beetje water bij de wijn doen als jij zeg maar bij je club wilt blijven.
Ja, want in feite hebben ze het geld ook niet nodig. En ik zie Van Dijk ook niet daarna doorgaan naar een Saudi-Arabië of zo. Dat zie ik hem ook weer niet doen.
Salah wel.
Salah eerder, maar Van Dijk niet.
Van Dijk gaat
eerder
terug naar Groningen.
Ja, maar bijvoorbeeld, dat zou wel heel mooi zijn. Maar dat
zou hij niet nu doen, want nu is hij nog te goed voor Groningen.
Nu is hij nog te goed, maar op den duur zou hij dat kunnen doen. Of hij zou bijvoorbeeld naar een Amerika kunnen gaan. Zie ik hem ook wel doen. Prachtig land om te spelen.
Daar is hij ook nog veel te goed voor. Dit.
Op dit moment wel, zeker.
Waar zou hij naartoe gaan als hij dit jaar niet zijn contract verlengt?
Poeh. Lastig, man.
Bayern München.
Ja, als hij een transfervrij is. Ik denk het wel echt. Heel gek gezegd. Ik zie gewoon een Real Madrid of een Barcelona. Of inderdaad zo'n Bayern München. Gewoon nog voor hem melden.
Ja.
Maar dan geven ze hem alleen een jaar of twee contract.
Ja.
Speelt hij nog steeds ook. En aan de andere kant, ja, je hebt zo'n mooi leven opgebouwd. Ik denk dat Van Dijk het helemaal niet hoeft. Ik denk dat Van Dijk in mijn optiek perfect zou kunnen spelen. Speel nog 2 jaar bij hun. En maak dan lekker de stap naar de Eredivisie terug. En maak het af en ga daarna, weet ik, we gaan lekker leuk zijn, want hij is binnen.
Zeker.
Hij is vanaf heel jongs af aan. En je moet ik echt zeggen, het was misschien niet het spelen met de meeste talent. Maar hij is van Groningen, Celtic Southampton en van Southampton naar Liverpool. En bij Liverpool uitgegroeid tot een wereldverdediger.
Zeker.
En dat hij is gewoon van stapje voor stapje voor stapje gedaan. En ja, dat kan je ook wel weer heel erg veel respecteren.
Zeker.
Misschien wilt u nog wel naar een lekker, je zou bijna zeggen, zonnig land.
Naar Spanje.
Ja, bijvoorbeeld naar Spanje. Italië.
Atletico past hij wel bij.
Ik vind ook wel een speler bijvoorbeeld voor Milan. Of voor
kan
Juve.
Ook.
Zie ik hem ook wel voorbij dat hij echt dan in één keer zo'n bij wijze van spreken een publiekslieveling wordt. Zie
zeker,
ik ook wel
zeker.
Ja, maar ja, het zal blijken. Ik hoop in ieder geval dat ze blijven.
Ja.
Maar ik zou denk ik, als ik directeur was geweest, zou ik gaan kijken van, nou ja, ik zou er wat voor achter regelen om dan, als het ze niet meer brengen, dat we dan direct wat te achter hebben.
Ja, zeker.
Ja, en Rico, voor de rest, ja, over United gesproken. Hoe vind je het spel onder Almarine eigenlijk? Als ze verloor van...
Het is nog veel te kort dag. Ze hebben wel hun grootste overwinning in de Premier League geboekt sinds 3 jaar.
Mm-hmm.
Met 4-0 tegen Everton. Dat zie je niet vaak bij United.
Nee.
Maar ja, dan verliezen ze tegen Arsenal door 2 corners. Ja, maar ja, Arsenal is veel verder dan United nu is. Want die moeten weer opnieuw beginnen met een nieuwe manager.
Wat verwacht je eigenlijk nog van United dit seizoen, Rico?
Vrij weinig.
Ja?
Ze staan al best laag. Het zou nog een wonder zijn als we nog weer voor Europees gaan vechten. Überhaupt. Europa League of zo weer. Maar wat wel een realistisch doel zou kunnen zijn, is de Europa League winnen. En dan via de Europa League, dus de Champions League alsnog halen.
Ja.
Want de Europa League, daar spelen niet goede ploegen in. Tottenham eigenlijk alleen. Als echt topploeg, zeg maar.
Ja.
En zelfs Tottenham is niet echt een topploeg, want die winnen nooit. Die hebben nog nooit de prijs gewonnen. Dus
nee.
Het zou een historisch moment zijn als hun nu de Europa League winnen, natuurlijk, voor Tottenham.
Ja.
Maar als United in ieder geval in de Premier League probeert rond de top 6 of zo probeert te eindigen. En als hij dan in de Europa League misschien de Europa League wint, of in ieder geval heel ver komt, dan heeft hij het al best aardig gedaan. Ik denk dat meer focus is op volgend seizoen. En dat hij in de winter ook wat transfers erin kan brengen van wat hij graag wil. Want hij heeft op nu zit hij natuurlijk met de selectie die Ten Hag eigenlijk heeft samengesteld.
Ja, ik begrijp het nog steeds niet, maar op
en
zich.
Hij speelt ook met wingbacks van bijvoorbeeld Anthony. Anthony is onder wingback en zo. Ja.
Hij speelt het wel in die Portugees, ja.
En Mazraoui staat als centraal nu, maar die is hij best wel tevreden over.
Ja, het is apart. Speelt De Ligt ook veel?
Ja, De Ligt speelt veel.
Okay.
En die wisselt hij ook bijna nooit eigenlijk. Die vindt hij ook wel goed.
Nou ja,
en
mooi.
Hij laat Rashford ook weer best wel veel spelen. Ook in de spits liet hij Rashford even spelen.
Oké. Okay.
Hij speelt, wat hij gewoon speelt, 5-2-2-1 eigenlijk.
Nee, 3-4-3 speelt hij. Dus
ja, 3-4-3, maar dan wel met eigenlijk de twee buitenspelers iets meer naar binnen toe.
Ja, ja,
want
ja,
hij speelde bijvoorbeeld Mount en Rashford aan die binnenkanten. Ja. En dan in de spits Højlund. En dan die wingbacks die er overheen komen.
Juist. Dus dat er dan een soort overtal wordt gecreëerd op...
Maar dat heeft nog zijn tijd nodig, want Man U heeft dat echt bijna nooit gespeeld.
Nee.
Dus, en ze hebben daar de spelers op dit moment ook niet echt helemaal voor. Hij laat wel Malasia ook weer spelen, die is eindelijk weer terug.
Oh, mooi.
Die heeft weer eventjes een paar wedstrijden gespeeld. En Uke Hart, die speelt nu wel wat meer. Omdat hij natuurlijk, dat was ook een speler van Amorim.
Zeker.
Maar volgens mij is het wel wat beter. Want ja, ze winnen wel 4-0 van Everton. En dat hebben ze lang niet meer gedaan.
Nee.
Dus er zit meer beweging, meer dynamisch spel.
Maar, ja,
maar tegen Arsenal of zo ben je gewoon nog lang niet ver genoeg voor. Arsenal
dat zou nog een tijdje moeten duren voor het geval wat gebeurt.
Dat zou ook volgend seizoen of zo pas, kan je dan pas daarop aanrekenen. Als je nu die topwedstrijden verliest, is echt geen schande. Maar als jij tegen die kleintjes... bijvoorbeeld een 4-0 een keer wint en je laat gewoon goed spel zien tegen de kleintjes, dan kan je al wel zeggen van zo, nou, dit is wel een redelijke verbetering misschien.
Juist. Rico daarentegen, nog voordat we zo meteen gaan voorspellen naar de wedstrijden. Wat vind je nou eigenlijk van de situatie van Mbappé? Mbappé bij Madrid. Het is, het is...
Een lachertje.
Ja. Ja, hoe kan dit? Weet
twee keer een penalty gemist.
Ja.
En ook belangrijke penalties ook.
Ik had niet zo verwacht. Ik
had wel een beetje.
En Mbappé zo slecht
zou doen? Hij is zijn beste positie is aan linksbuiten. Wat je bij Paris ook zag. Hij moet nu opeens... hij heeft ook wel in zijn carrière in de spits gespeeld. Maar hij is meer een speler die zelf wat wil creëren. En dat is Vinicius ook. Dus ja, ze lopen elkaar alleen maar in de weg.
Juist.
En je merkt ook dat als het dan even wat minder gaat... Hij speelt nu bij de club... Denk ik van zijn dromen. Omdat hij als klein kind en zo ook natuurlijk poses of zo voor mij aan de muur had hangen. Weet ik veel wat. Maar dan staat er ook voor hem extra veel druk op. Hij is ook binnengekomen als een van de grootste namen. Van hij is op dit moment de beste speler van de wereld. Zeggen sommige mensen wel, zeg maar.
Ja.
Daar is natuurlijk over te discussiëren. Maar sommige mensen zeggen dat. En ja, als het dan aan het begin niet gaat lopen. En je scoort steeds niet. En gaat niet zo lekker. Ja, dan wordt het steeds moeilijker.
En hoe kijk je dan bijvoorbeeld ook naar de trainer? Want ik heb het gevoel dat de trainer het ook niet meer weet de laatste paar weken.
Maar Real heeft ook heel veel blessuren gevallen, hè?
Ja.
Het is gewoon, ik weet niet, ze hebben gewoon... Deze zomer hebben ze het niet goed aangepakt. Ze hebben niet echt topspelers erachter staan. Ze wilden natuurlijk Joro hebben.
Ja.
Als ze Joro gehad hadden, was het al een stuk beter. Want nu raakt Militao natuurlijk weer voor de rest van het seizoen zo mee geblesseerd altijd.
Ja,
Militao en Alaba, die zijn eigenlijk de helft van het seizoen altijd weg, allebei.
Ja, dat is wel bizar,
dan
inderdaad.
Dan heb je Rudiger, die is heel goed. Maar ja, dan heb je nog iemand nodig. Zoals een Joro was perfect geweest. Van elke keer als dan hun uitvallen, kan Joro spelen en groot worden bij Real.
Ja.
Maar ja, hun denken dan, nee, we zijn Real. Wij doen dat niet. We gaan volgende zomer wel. Maar ja, dat is toch een beetje laks geweest ook, zeg maar. Je had eigenlijk gewoon een ander dan moeten halen. Of gewoon het bedrag moeten neerleggen voor Joro.
Ja.
Dus ja, weet je.
Ja, ik voorspel nog steeds dat volgend jaar is, denk ik, Ancelotti weg. En dan gaat Xabi Alonso zo'n stokje overnemen.
Ja, en ze hadden een vervanger moeten halen voor Kroos.
Ja, 100%.
Want Kroos en Modric worden allebei... Ja, Modric is er nog wel. Maar die is natuurlijk steeds wat meer aan het aftakelen. Want die is echt oud nu. Dus je moet eigenlijk een vervanger halen voor die twee middenvelders. Want die twee heb je gewoon niet. Tchouaméni en Camavinga zijn totaal andere middenvelders dan hun. En Bellingham is ook een totaal andere middenvelder.
Ja.
Je hebt een middenvelder nodig met de splijtende paas. En ja, die hebben ze op dit moment niet echt heel erg.
Nee.
Ja, dat mis je. Als je dan wel met Fini en Mbappé wilt spelen, dan moet je middenvelder met splijtende paas die hun weg kan sturen met hun snelheid.
Want ze zijn bloedsnel.
Ja, dat zijn ze zeker. Dus misschien zouden ze dan wel samen kunnen werken. Maar nu werkt het in ieder geval gewoon niet.
Nee, precies. Rico, ik ga even de wedstrijd erbij pakken. Want ik kreeg nog net een melding ook dat Mika Gods erbij zal zijn tegen AZ.
Ja, als wissel.
Ja, als wissel. Maar
Je hebt inderdaad AZ Ajax van het weekend.
Zeker. Ik pak hem even ook gelijk even erbij, want Gods zal inderdaad erbij zijn. En daarbij is Rens nog iets gecompliceerder, zegt hij. En daarbij vergeet ik nou eigenlijk nog wat. Nee, Rens is nog een twijfelgeval.
Kan Robbie weer van het begin beginnen waarschijnlijk ook.
Zeker.
Want die zat dan weer op de bank bij Utrecht natuurlijk.
Zal waarschijnlijk wel weer gaan gebeuren. Rico daarentegen, we beginnen met vrijdag, vandaag. Om 8:00 hebben we toch wel een hele leuke wedstrijd.
PSV Twente.
PSV FC Twente. Wat vind je daarvan?
3-0 PSV.
Ik zeg 2-2.
Okay.
Ik denk dat het nog wel
nou, ik denk
heel,
PSV...
heel close zou zijn. Dan gaan we naar zaterdag. Ja, buiten het feit dat je een beetje wat middenmootpotjes hebt. Je hebt Go Ahead, NEC, Sparta NAC, Heracles Fortuna. Heb je ook RKC tegen Feyenoord?
Ja, dat moet toch eigenlijk wel een 0-3 of zo voor Feyenoord worden, zou je denken.
Ja, ik denk ook wel een 0-4. Ik denk dat Feyenoord dat wel doet.
RKC is echt van de onderste regionen.
Daarbij, de Engelse, de Merseyside derby. Everton, Liverpool.
Maakt dat nou weer uit? Dat wint Liverpool makkelijk.
Ja? 0-3?
Nee. Nah, 2-1.
Oeh, 1-2. 2-1 Everton?
2-1 Liverpool. 2-1
Liverpool.
Het is toch wel een wedstrijd op zich altijd. Je merkt toch dat ze het vaak wel moeilijk hebben. Dus toch wel 2-1 Liverpool.
Daarbij ook heb je op Manchester United tegen het best wel goed begonnen Nottingham Forest.
Denk een 1-0 voor Man U.
Oeh. Ik denk gelijkspel. En daarbij heb je ook Crystal Palace City. Maar ja, ik denk dat City dat wel wint.
Ja, City heeft nu ook alweer door de week ook alweer gewonnen.
Ja, van Nottingham, ja.
Dus ik denk wel dat ze nu 2-0 winnen of zo.
Dat denk ik persoonlijk ook. Oké, Rico. Zondag, 2:30. AZ Ajax.
Ja, heel lastig. Allebei niet in geweldige doenen. AZ is het wel weer wat meer aan het oppakken.
Ja.
En Ajax is niet in geweldige doenen, maar pakt wel zijn punten. Dus ja... Als Ajax ziet, zeg ik toch wel 1-2 Ajax. Maar het zou ook zomaar gelijk kunnen worden.
Ja, ik zou ook 1-2 eigenlijk willen zeggen. Een hele moeilijke 1-2. Maar omdat jou 1-2 hebt gezegd, pak ik 1-1.
Ja, het wordt gewoon een lastige pot.
Dat zeker. Het wordt wel gelijk gaande pot,
dat
denk ik.
Dat denk ik ook wel.
Denk ook. Buiten dat hebben we nog andere interessante potten nog door de week. Nee, hebben we niet.
We hebben nog de Champions League en de Europa League.
Ja, want ik pak ook even... Je hebt Girona, Madrid en Betis, Barcelona. Maar dat valt op zich ook wel alweer mee. Dan gaan we inderdaad over naar de Champions League. Pak ik even een paar leuke ertussen. We hebben Leverkusen, Inter Milaan.
Dat wint...
Interessant, Rico.
1-0 Inter.
1-0 Inter. Ik zag 2-0 Leverkusen.
Inter heeft nog geen tegengoal gehad, hè?
Nee?
Nee. In de Champions League volgens mij niet. Kijk maar bij de stand.
Oh, dat is wel heel
bizar. Als
het bizar.
Goed is, heeft Inter nog geen 1 tegengoal gehad.
Dat is wel heel bizar. Moet ik even kijken, man. Poeh, moet ik even... Ik kan het
maar
niet,
ja, volgens,
ik kan
volgens mij hebben ze nog geen tegengoal gehad.
Inter. Dat is wel hele... Als het waar is, heel ziek.
Dus ik denk 1-0 Inter. Ze winnen alles ook echt net aan of spelen gelijk 0-0.
Dan pak ik even verder erbij. We hebben ook Brest tegen PSV. Brest-PSV, Rico. Brest doet best goed, hè?
1-2 PSV.
Ja?
Denk ik.
Oeh, ik denk 2 in Brest. Ik vind Brest best goed dit jaar.
Ja, Brest is ook niet verkeerd. Maar ja, PSV is ook zeker niet verkeerd.
Nee, zeker niet. Feyenoord-Sparta-Pragico. Gaat Feyenoord het flikken? Gaat Feyenoord naar die 10 punten toe?
Denk 2-1 Feyenoord.
Poeh. Ik zeg 2-0. Ik heb de hoop erin. Juventus-Manchester City.
1-1.
Ik zeg 1-2. Ook wel interessant. Arsenal tegen Monaco. Monaco doet ook niet slecht.
2-0 Arsenal.
Ja, ik denk ook wel dat Arsenal deze wint. Dan gaan we over daarna meteen door naar de Europa League, Conference League. Met daarbij hebben we Olympiakos FC Twente.
1-1. Dat is nog positief.
Ja? Denk je dat Twente niet, niet gaat doen?
Het wordt lastig. Uit tegen Olympiakos, de heksenketel.
Ja. Ik denk ook gelijkspel. Ludo Goretz tegen AZ. Dan denk ik wel
1-3.
Ja, ik denk ook 0-2. Dat winnen ze wel. Buiten dat hebben we nog interessante potten.
Ajax-Lazio.
Ajax-Lazio, tuurlijk. Denk ik nou dat ik het niet vergeet. Ik wil nog even naar wat andere potten.
Ja, Victoria Plzen tegen Man U.
Ja, maar ja, is dat... bijvoorbeeld, nou, ja, de ene wat er nu opvalt bij mij ertussen ook is Rangers tegen Tottenham. Kan een Rangers thuis doen op zich altijd ook wel heel gek.
Dat is ook gewoon 1-2 of zo.
Dan zou ik zeggen Ajax tegen Lazio, Rico. Ik ben bang voor een 0-1. Lazio doet best goed.
2-1.
2-1? 2-1 Ajax?
Ja.
Zo dan.
Dat wordt de ommekeer.
Zo dan. En dan als ik dan nog één keer goed kijk. Ja, Rico, we kunnen hem natuurlijk niet vergeten. Istanbul, Bakasir tegen Heidenheim.
0-0.
Ja joh, en Dynamo Minsk tegen Larne en FC Noah tegen Apo Nicosia. En Omonoe Nicosia tegen Rapid Wien. TNS tegen Panathinaikos. Milada Borislav tegen Jaki Jonja. Dat zijn wedstrijden. En Pavels FC tegen NK Kielje.
Ik weet niet waarom je nou al je wifi wel hoorde opnoemen.
Maar... Nee, ik weet het ook niet. Maar ja, het zijn toch al mooie wedstrijden om nog even te benoemen, Rico. Rico, Fuut. Gelukkig hebben we net echt precies een uur volgehouden, Rico. Ik wil je bedanken dat je er was.
Zeker.
Ja, veel topwedstrijden. Wordt het een doelpuntrijk weekend, Rico? Wordt een doelpuntrijk weekend in ieder geval?
Gemiddeld. Ja, ik denk niet heel doelpuntrijk, maar ook niet heel...
Dus er zal een beetje rond de 20 goals
zoiets
vallen. Interessant, Rico. Ja. Interessant. Kijkers, ik hoop wat jullie er ook naar denken. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie weer volgende week.
Tot de volgende
Hopelijk
keer.
Zijn ze er dan weer wel, hè, Rico?
Waarschijnlijk wel.
Dan gaan we inderdaad vanuit.
Dan gaan we vanuit.
Hartelijk dank en tot
de volgende.
Volgende.